Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Ezechiël, het 37e hoofdstuk, het 14e vers, het eerste gedeelte. Ezechiël 37, vers 14a. Daar spreekt het woord des Heren aldus: en ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Tot zover. Zijn wij hierboven vruchten van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij letten een ogenblik op het graf, op de geest en op het uitzicht. Vruchten van de opstanding van de Heer Jezus. Het graf, de geest en het uitzicht. Geliefde gemeente, ons leven speelt zich af hier op een zeer beperkt vlak. Je zou kunnen zeggen, wat is ons leven kleinschalig. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En daartussen moet dan de levenstijd liggen. Maar hoe kort. En vaak ook nog hoe getekend door de vergankelijkheid vanwege allerlei ziekten, allerlei kwalen die het matte lijf doorknagen, zegt Psalm 90. Daarbij alle verdrietelijkheden in het persoonlijke leven, gezinsleven, huwelijksleven, maatschappelijk leven. Het lijkt wel of altijd door er geknaagd wordt aan dit leven. Het is met recht een bestreden leven. God is de God van het leven. Zo zouden we wel mogen zeggen. Hij is de levensbron. Waar hij zich openbaart, openbaart hij zich als de levende. Eenmaal, lang geleden, riep hij Abraham: ga uit uw land en uit uw maagdschap naar het land dat ik u wijzen zal. En hij beloofde hem tot een God te zullen zijn. En die belofte is menigmaal herhaald aan Abraham. Ging steeds verder. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Uit dat roepen van God blijkt ook het leven. Abraham werd geroepen om de levende te volgen. En om van die levende God het leven te verwachten voor zichzelf. En voor het geslacht dat de Heere beloofd had. En de zegen in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Zo trok hij uit het oer der Chaldeeën naar het land der beloften en heeft ook als vreemdeling, hoewel de belofte bleef, ook in de letterlijke zin dat de Heere dat land aan zijn nageslacht heeft gegeven en beloofd, maar hij zelf wandelde als vreemdeling in dat beloofde land en heeft daarin geen voetgrond in bezit gehad dan het graf waarin hij zijn geliefde vrouw begraven heeft en later ook zelf begraven is. En zijn enige hoop is geweest dat hij door het geloof verder mocht zien op die vurige lichtende fakkel in die donkere rook die daartussen de stukken doorging. De Heere heeft getuigd in Abrahams leven dat hij die God is die uitleidt uit de dood tot het leven, het eeuwig onvergankelijk leven. Naar het zichtbare, ze zijn gestorven. de oude patriarchen. Maar zij zijn gestorven in de verwachting op de zaligheid, het reddend ingrijpen van God midden in de dood. Wie had nu ooit kunnen denken dat dat nageslacht van Abraham nog weer eens terug zou keren naar waar zij vandaan gehaald waren? Want zo moet u het zich indenken. Ezechiël is bij een eerste wegvoering, toen de bloem van de natie door Nebukadnezar werd weggevoerd naar Babel. Toen bleef er nog een groot gedeelte achter, dat later is weggevoerd, toen ook stad en tempel werden verbrand. Maar Ezechiël hoorde bij die eerste tuchtiging van Nebukadnezar, dat hij veel van de aanzienlijke van het volk meevoerde. Wie had nou ooit kunnen denken dat die Ezechiël en dat volk daar in de buurt van dat tweestromenland, in de buurt van Mesopotamië, waar Abraham vandaan gekomen was, dat ze daar weer terecht zouden komen? Daar spreekt een diep verval, daar spreekt een diepe weg ons aan. Is het mogelijk dat waar die belofte Gods gegeven werden aan Abraham en zijn zaad, en dat ze uit dat oer der Chaldeeën zijn uitgeleid door een goddelijke roeping, en dat ze na zoveel bange tegenspoed en slotten ook uit de diensthuis van Egypte zijn gered om te wonen in het land van de belofte? Hoe is het mogelijk? Kan dat wel? Ja, dat kan. De Heere kan de weg terug laten leiden. Terug naar de dood. Naar de gevangenschap, naar het heidendom, afgesneden van alle hulp. En toch, de Heere gedenkt in toren des ontfermens. Er is een man bij die ballen, Ezechiël. En die man die mag niet alleen getuigen tegen het volk dat nog in Jeruzalem achtergebleven is. Die man hoeft niet alleen te schrikken omdat hij in een visioen ziet hoe de heerlijkheid des Heeren zich opmaakt van het huis in Jeruzalem en wegtrekt. Hij hoeft niet alleen verdrietig te zijn dat de Heere Jeruzalem om zal keren, maar hij mag daar ook in Babel de tolk zijn van de God des levens. De God die wel torent en scheldt op al onze ongerechtigheden. En die ook zijn dreiging vervult aan de mensenkinderen. Maar die toch nooit zijn heilsplan zal laten varen. Dat hij in Christus Jezus heeft opgericht. Die ook nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Die dwars door het onmogelijke heen toch voor een volk zal zorgen. De kracht voor dit ingrijpen van God en de mogelijkheid daartoe ligt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarin is een goddelijke kracht geopenbaard, genoegzaam, om doden te wekken. Maar daarin ligt ook verklaard het gebed om de geest. Ik zal de Vader bidden En hij zal u een andere trooster geven. Het is uw nut dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, zo zal de trooster, de levenwekkende geest, tot u niet komen. Vandaar het woord in de tekst. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. Het graf. Wat is het voor een graf? Ach, Ezechiël die krijgt in die vallei te zien een zeer somber beeld. Daar ligt een heel leger. Ja, het is een leger geweest. Mensen. Het zijn geen mensen meer. Het zijn ook geen lijken meer. Het zijn alleen nog wat beenderen. En herhaaldelijk moet hij constateren dat die beenderen zeer dor zijn. Wat een naar gezicht. Hij ziet dus die vallei en daar door elkaar heen gesmeten. Daar liggen al die beenderen. Het zijn geen eens geraamtes meer. Die zitten nog een klein beetje aan elkaar. Maar het lijkt wel of er zo'n verwoestende kracht werkzaam is geweest daar, dat ze zelfs niet herkenbaar zijn als geraamtes. Al die beenderen liggen door elkaar heen. Een heel groot leger. Wat is er met die beenderen gebeurd? Met die mensen gebeurd? Dat zijn toch ook mensen geweest? Jazeker. Jazeker. Maar ze zijn verslagen. Ze zijn ten onder gegaan. Ze zijn van het leven beroofd. Er is, als wij de beenderen aanschouwen, nog wel een gedachtenis aan vroeger. Het is natuurlijk anders geweest. Die beenderen hebben zenuwen en vlees gehad. Die beenderen hebben op een kunstige manier op elkaar aangesloten geweest. Zijn lichamen geweest. Met lichaamsdelen. Het zijn mensen geweest die hebben gelopen. Die hebben gelachen. Die hebben lief gehad. Die hebben gestreden. Dat een naar beeld om te zien. De zon heeft de laatste sappen uit die beenderen weggebrand. En misschien het wild gedier dat niets in het woen ontziet, heeft er ook het zijne toe bijgedragen. Ik zei het graf, omdat er later in dit hoofdstuk sprake is van het graf. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, zoals ons is voorgelezen. Maar eigenlijk in principe is het geen eens een graf. Ze liggen daar maar onder Gods hemel, zo dor en bleek en droog. Dat moet toch wel een treurige aanblik zijn geweest. En als we er levend naar zouden kijken, wij in leven, naar die beenderen, dan denk je aan het oude gezegde, wat op sommige kerkhoven staat op het hek in grote letters. Wat gij nu zijt, was ik voor deze. Wat ik nu ben, zult gij dra wezen. Want de mens die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. En de uitnemendheid van de mensen boven de beesten, zegt de wijze man, is geen. Ze zijn alle uit het stof. En ze keren alle weder tot het. Wie merkt immers Of de adem der mensen opwaarts vaart naar de hemel. En de aarde der beesten nederwaarts vaart op de aarde. Dat merk je toch niet. Ga toch precies eender. Je ziet toch geen ziel, geen levenskern opstijgen naar omhoog. Je hoort alleen nog een zucht en het is afgelopen. Net als bij een koe, bij een paard, bij een dier, dat daar ergens in een hoek ligt te sterven. En nou vraagt de Heere God aan de profeet, ik stip dat slechts aan voor het verband. Het was ook lange tijd geleden, hoewel het nog zo kort is ergens, de intreepreek waarmee wij aan u ons mochten verbinden. Maar dan komt de stem van de Heere, of de vraag van de Heere, mensenkind, zullen deze bederen levend worden? Wat een vraag aan een mensenkind, aan zo'n klein, nietig schepseltje, die zichzelf ook al bij die beenderen ziet liggen. En die ook al een gedachte in zich voelt opkomen. Wanneer ben ik aan de beurt? Zou ik de eerste zijn? Menskind, zullen deze beenderen leven? En dan krijg je een zeer gepast antwoord. Want de profeet zegt, Heere, Heere, gij weet het. Hij zegt niet, Heere, natuurlijk. Nee. Nee, waarom zegt hij dat niet? Waarom niet? Omdat wij zo klein en nietig zijn. En omdat het geloof zwak aangevochten is. Omdat het geloof en de strijd des geloofs een worsteling is tegen het ongelovig voelen en werken van het vlees. Want het vlees begeert tegen de geest. En het vlees zegt, ik geloof het niet. Het vlees zegt, het kan niet, ik zie het niet. Dat moet ik nog eens zien gebeuren. Het vlees dat wil de kant van die hoofdman uit. Toen Elisa profeteerde, morgen zal het brood zijn in de stad. En het zal voor een paar centen verkocht worden in de boord. Toen zei de hoofdman lachend, dan mag de Heere wel vensters maken in de hemel, man. Schijt toch uit, hoe kan dat nu? Dat is ongeloof. Daarom staat het geloof vaak in het teken van, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Daar komt nog bij. Waar ligt nu de grond om bij dat afgedane te verwachten dat het zal leven? Waar moet je de rechten aan ontlenen? Dat uitgedorde, dat uitgeschakelde, dat uitgeleefde, dat uit elkaar gevallene, dat verstrooide, dat totaal geen betekenis meer heeft ten goede. Waarom zou je verwachten dat er nog iets van terecht zou komen? Heere, Heere, God van het verbond, God van het leven, ik zal zijn. Ik zal zijn als die eeuwig levende tussen de doden, boven de doden. Gij weet het. Hij zegt dus niet onmogelijk. Dat zegt hij niet. Nee, dat durft hij niet te zeggen. De Heere alleen weet het. Zo zie je dit antwoord precies tussen twee uitersten in liggen. Hij zegt niet, het kan makkelijk. Hij zegt ook niet, het kan niet.
Het is onmogelijk, dat zegt hij ook niet.
Wat een gezegend antwoord dan in het leven van deze godsman. Hij mag het geven in de handen van de Heer. Het is net alsof hij de vraag terugbrengt naar de Heer. O God, geef u toch antwoord. Ik durf niet te zeggen, het is onmogelijk. Ik durf ook niet te zeggen, het kan wel. Maar zou u zelf eens een antwoord willen geven? En dan krijgt hij bevel om te profeteren tegen de dorre doodsbeenderen. Dat ze het woord des Heeren zouden horen. Op zich een heel onzinnige situatie voor ons mensen. De doden kunnen immers niet horen. En zeker, nou ja, als iemand alsof die ligt te slapen in zijn kist ligt. Voor die ter aarde besteld wordt. Dan zou je nog kunnen denken hij is schijndood. Maar iemand die ten eenenmale ontbonden en uit elkaar gerukt is. Waar geen verband meer in is. Nee, dat is onzin. Dat zegt het vlees. Dat is onzin. Dat zegt. De duivel als we bij elkander zijn om het woord te spreken en te horen. Dat zegt de duivel als we met onze kinderen spreken of ze waarschuwen. Het heeft toch geen zin. Een dode kan toch niet horen. Wat zal nou een onbekeerd mens horen? Wat zal nou een dood mens verstaan? Staan van de dingen die des geestes God zijn. Het kan niet. En toch zegt de Heere profeteer. En op de vraag. Als hij ze ons stelt. Zullen uw kinderen leven. Zal de gemeente leven. Zal ik leven. Och, dat het antwoord dan mogen zijn, Heere, gij weet het. Om niet in onze eigen overmoed te zeggen, o, makkelijk, God kan alles, terwijl we er niks van geloven. Maar dat we ook niet zouden zeggen voor de hoogste majesteit, dat kan nooit. Maar om te zeggen, Heere, gij weet het. Gij weet wat u van plan bent. Gij weet de mogelijkheden en de onmogelijkheden. De onmogelijkheden zijn hier in die doodsvallei. Maar u bent de levende. Gij, die in oude dagen de Schelfzee van eens. Scheiden en een pad baande door woeste baren. Gij die uw volk door grote tekenen en wonderen hebt uitgeleid uit het dienst, uit het graf van Egypte. En dan moet de profeet profeteren. Het woord. Het woord. Het woord van God. Het door God verordineerde middel. Dat moet hij gebruiken. Dat moet hij spreken. Dat ze zullen horen. Het woord des Heeren. En wat de Heere van die beenderen zegt. Je zou zeggen. De mensen. Die kunnen wel denken. Ezechiël dat is een man die is niet goed bij zijn verstand. Die is niet goed bij. Die man die staat daar en die begint daar te preken. Tegen die skeletten. Wat het geen eens meer zijn tegen die dorre benen. Hoor des Heeren woord. God zal zijn geest geven. Er is toch niemand die hoort.
Maar toen hij het woord mocht spreken en in de naam des Heren profeteerde, in dat onmogelijke, toen gebeurde toch iets wonderbaars. Er werd een geluid en een beroering. Dat wil hier zeggen, het was eerst een geluid, laat maar zeggen, alsof je in de verte een trein aan hoort komen. Of in de verte een donderslag hoort. Maar het werd sterker. Het dreunde. Er kwam beweging, een zwaar geluid, beroering. En daar ziet hij, tot zijn verbazing, dat die beenderen komen in beweging. Armen, ribben, schedels, alles gaat naar elkaar toe. Als door een onzichtbare macht naar elkaar toegetrokken. Het worden skeletten nu. Je kunt zien waar de benen moeten zijn en de armen en het hoofd. Alles komt bij elkaar. En dan ziet hij tot zijn verbazing de zenuwstrengen erop komen. En vlees. En tenslotte een huid. Het zijn mens. Het zijn mensen geworden. Het zijn mensen. En toch. Toch ontbreekt er nog iets. Het zijn nu weer mensen. Van vlees en van bloed. Met zenuwen en spieren. Maar er is geen geest in hen. Dan zegt de Heere, profeteer tot de geest. Je zou zeggen, het zijn nog lijken. Al is het niet zo afschuwelijk meer. Maar de geest is er nog niet in. Profeteer tot de geest. Kom van alle kanten van de vier winden. Kom, o geest van volheid. Zeven geesten die voor de troon van God zijn. Aanduidende de volheid van gaven, welke er is in de Heilige Geest. Laat ze levend worden. En dan profeteert hij. Hij profeteert. En toen kwam de geest in hen en ze werden levend. En stonden op hun voeten een gans groot heen. Weer een leven. Een groot leven. Dat knekelveld is veranderd in een veld van levenden. Overal is leven. Het graf, de geest, het uitzicht. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Moet je eens indenken, historisch gezien, duidde dit, dat kun je aan het verband merken op het volk dat in ballingschap lag. En in die ballingschap vanwege hun zonde zijn ze zo ver van God en van de tempel en van zijn dienst verwijderd, dat ze worden vergeleken bij uitgedorde beenderen. Onmogelijk. Wie zal ons het goede doen zien, kunnen ze geen eens zeggen, die dorre beenderen. Zo ver zijn ze weg. En u laat de Heere profeteren door Ezechiël, dat God verandering zal geven. Denk aan Nehemia en Ezra. Denk aan de wonderen Cyrus, de knecht van God, die God welbehagen moet doen. Hoe dat volk als uit de dood weer herleven mocht.
En ze mochten terugkeren, al waren het dan niet alle die teruggekeerd zijn. Maar de kern mocht terugkeren. Stad en tempel mocht herbouwd worden. Weer hebben ze gezongen van God. Grote wegen.
Het was toch een wonder dat ze terug mochten. Het was toch alleen te verklaren uit God zelf. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Toch alleen maar te verklaren omdat dat volk de belofte meedroeg midden in de dood. De belofte dat God het leven en de onverderfelijkheid zelf aan het licht zou brengen. Dat God zelf in zou grijpen in die grafsituatie. Door de zending van zijn geliefde zoon. Dat was het geheim. Daarom zijn ze ook teruggekomen. En is er een aanvankelijke vervulling gezien. Toen zij de stad, de muren, de tempel hebben herbouwd. Maar het gebod is zo wijd en zo diep en zo onnaspeurlijk. Dit volk in ballingschap is het beeld van de mens. Sterker nog is een geestelijk beeld. Een beeld hoe hij is naar de geest. Als je in ballingschap verkeert, toen waren het niet in de letterlijke zin allemaal geraamte. Maar gezien het wanhopige van hun situatie worden ze vergeleken bij beenderen. Deze mensen. Maar ze leefden nog, ze woonden nog, ze hadden nog kinderen en ze deden hun werk daar in het verre land. Maar hoe terecht en nog veel meer past dan deze beeldspraak op onze geestelijke dood. Als de Heer dat beeld al gebruikt van mensen die nog in het natuurlijke leven, al is het in ballingschap, hoe moet dan het beeld zijn van een mens die in Adam gevallen is en nu geestelijk dood is? Ja, de mensen zeggen wel zo gauw van, je moet niet te pessimistisch over de mensen denken. Als God dan zegt, alle zijn ze afgeweken, onnut, stinkende geworden. Wat is dan de verwachting voor de mens? Hij heeft God verlaten. Nou heeft hij niets meer om naar God terug te keren. En ten aanzien van God en van de geestelijke dingen is die geen eens een geraamte meer, maar is die verdeeld in botten, beenderen, die her en der verspreid liggen. Is die dood in de misdaden en de zonde? Dood. Niet half, driekwart, maar geheel en al dood. In de misdaden en de zon. En hij is zo vast opgesloten, wij en onze kinderen, in die dood, in die vallei. Er is toch nooit te verwachten dat die beenderen nog eens met vlees en zenuwen bekleed zullen zijn. Dat het bij elkaar komt. Dat wat uiteengerukt is nog eens één geheel zal vormen. Niet te verwachten. Je zou tegen die beenderen kunnen zeggen. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ze zijn verdord, zeer dor. Er is geen merg meer in. En nu heeft God toen al die belofte van het leven, van de geest, van het Pinksterfeest, heeft hij toen reeds gegeven. En hij is het beginnen te vervullen door ze uit dat graf Babel terug te brengen. Ze zijn weer afgezakt, ik weet het. Ze zijn weer weggezonken. Weer weggezonken in vorme dienst, in wetticisme, fariseïsme. Denk aan de dagen van de Heer Jezus Christus. Maar de belofte is gebleven en ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Denk aan het onvoorwaardelijke machtwoord van God, zoals het hier geschreven staat. Hij laat het niet over aan die beenderen. Hij laat het niet over aan welke dokter of anatoom ook, of patholoog. Maar hij heeft het zelf gezegd. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Vlees en zenuwen en een lijf met een hoofd, met armen en benen, ze zijn niet genoeg. Zo is het ook niet genoeg dat de tempel in Jeruzalem vol zit van mensen. Die naar de vorm feest vieren, paasfeest en pinksterfeest en loofhuttefeest, het is niet genoeg. Het is ook voor ons niet genoeg, als wij, hoe nodig ook, als wij zitten onder het woord van God. Als wij alleen leven in een bepaalde vorm, is niet genoeg. Nee. Dan kunnen we keurige mensen zijn, en toch niet anders dan lijken, vervreemd van God. Hoeveelen, ja, zouden we niet zeggen, zoals wij van nature zijn, al. Kijk naar de kerken, met die erin gaan, is het geen veld, vol door doodsbeenderen. En al zijn ze dan met vlees en zenuwen bekleed, waar de geest niet is, is niet anders dan vorm. Een mooie vorm, of een minder mooie vorm, of een lelijke vorm, maar het is alleen maar een vorm. We kunnen het goed voor elkaar hebben, of minder goed voor elkaar hebben. Och. Of gij koud waart of heet. Maar gij zijt lauw, schrijft de Heere Jezus aan een gemeente. En ik zal u uit mijn mond uitspuwen. Of gij weet niet dat ge zijt jammerlijk, arm, naakt en blind. Nee, terecht, dat weten we niet. Wat weet zo'n doodsbeen van zijn eigen situatie te zeggen? Hoe zal hij zijn eigen situatie nou kunnen beschrijven, kunnen bewenen, kunnen veranderen? Het ligt toch totaal in het onmogelijke. Ik zei, de Heere heeft het zelf vervuld. Ten dele toen ze terugkwamen uit Babel. Ten dele toen hij op aarde wandelde en vele van zijn schapen bijeen vergaderde. Maar het is het heerlijkst vervuld op het Pinkster.
Westerveen. Toen op één dag zoveel duizenden tot het leven werden gebracht door de Heilige Geest. En het wordt nog vervuld tot aan de laatste dag toe. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. O, wanneer de geest komt en ons uit dat graf van de dood uithaalt, dan ook pas zien wij onze dood. Dan pas wordt ons het hart geraakt, zoals je leest op het Pinksterfeest, en zij werden verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Ik zal mijn geest geven in u en gij zult leven. Ben je het ermee eens dat er geen verwachting is van de beenderen? Ben je het ermee eens? Ben je ook aan de mond van het graf gebracht om te zien iets van het licht van de levende, van God, van zijn belofte? Heb je ook ingestemd, Heere, gij weet het, ik weet het niet. Ik durf niet te zeggen ja, ik durf niet te zeggen nee. Heb je gezegd, nu zie ik dat ik met alles maar een doemschuldig schepsel ben voor God? Want waar de geest van het leven is, dat is het eigenaardige, daar wordt de dood pas herkend. Waar het licht is, daar komt de duisternis pas tevoorschijn. Zolang die beenderen daar maar liggen, dor en uitgedort op het veld, is er niets. Maar waar de Heere komt met het woord van zijn genade, met het woord, met zijn geest, daar wordt pas de werkelijkheid een weinig gezien. Als die beenderen eerst zouden moeten bewegen, dat ze zulke beenderen zijn, dor en droog, om met vlees en zenuwen en een geest overtrokken te worden, dan bleven ze eeuwig liggen. Maar dat is juist het hart van de boodschap, van de genade, van de onpeilbare liefde van die drie-enige God, van het verbond des vredes en der genade, dat God alles doet. Alles. Dat God een levendmakende is en dat Christus geworden is tot een levendmakende geest. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Oh, dat komt overeen met wat Jeremia of Ezechiël ergens anders zegt, maar ook Jeremia. Als ik mijn goedertierenheid over u zal uitgieten. Als ik barmhartigheid aan u gedaan zal hebben, niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Dan zult gij gedenken uw boze wegen. Dan zult ge zien uit welke nood en dood de Heere God u verlost. Hoop, verwachting. Maar dan ook alleen van de geest der genade en der gebeden. Alleen van de geest der wijsheid en der kennis. De geest die van vader en zoon uitgaat. En ik zal mijn geest in u geven. Anders blijven we maar opgepoetste lijken. Dan weten we niet eens wat we zeggen. Dan kennen we niet en erkennen we niet van harte onze staat des doods waarin we ons bevinden. Dan is het ook niet waar dat onze hoop is op hem die het alleen weet. Heere, gij weet het. Dan leven we er nog langs heen, al zijn we erbij. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Wat is een teken dan van leven? Ik heb iets van de Pinksterdag genoemd. Je zou ook meer kunnen noemen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat is een teken van leven? Dat je pijn kunt hebben. Als je op zo'n been trapt, zo'n dor been, dan geeft het geen kick. Misschien breekt het nog meer af. Maar het hoort niets en het ziet niets en het voelt niets. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Dat leven komt openbaar in de erkentenis van mijn dood. Niet leerstellig, een hoop mensen praten altijd leerstellig. Dat we dood zijn in zonden en misdaden, dat we in Adam doodgevallen zijn. Maar het is geen werkelijkheid. Ze hebben de muren van de gevangenis, van het graf, de steen, eigenlijk nooit gezien. Maar waar het leven komt, waar de geest komt, daar komt het gevoel. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen van zulke dor gebeente? Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Heer Jezus, ontferm u toch over mij en wees me toch genadig, want ik ga gewis te gronde voor eeuwig. Ik kan nooit meer zalig worden. Ik. Onmogelijk. Die weg is zo afgesneden. Ik zie geen weg en ik weet geen weg. Dat doet het leven. Het leven dat aan alle kanten bedreigt door ziekte, door de pijlen van de boze, door het woede van de duivel. Het leven dat soms dwars tussen het puin omhoog kruipt naar het zonlicht toe. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Die mij op rechte sporen. Ik heb gedwaald gelijk een schaap in het rond. Het leven dat niet meer spreekt zozeer vanuit die dorre doodsbeendere theologie. Waarin we in principe nog zo tevreden zijn met ons eigen. En zelfs met ons dor zijn en met onze dood nog iets betekenen. En dat we denken dat we het zo geleerd hebben. Dat gaat er allemaal af. Het houdt geen stand. Want wij zijn niets dan ijdelheid. Ledigheid. Maar alleen de levende, die weet het. Alleen de levende, die gelooft. Alleen die een oog krijgt buiten zichzelf op die Christus die dood geweest is en weer levend geworden en die nu de sleutel draagt, die weet wat het zeggen wil, dood te zijn, uitgedord te zijn als een uitgebrande haard. Waar geen
vind tot jezelf meer inzicht. Ja, waar alles her en der gesmeten wordt. Wat wonderlijk, hè. Die denkt dat hij leeft, die is dood. En die gelooft dat hij dood is, die leeft. Die leeft. Uw licht heeft het geopenbaard, Heere. De duisternis, de doodschaduw waar ik mij in bevind. Maar zegt iemand, dat is toch niet alles? Nee, dat is niet alles. Want de Heere Jezus heeft reeds voor zijn sterven gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, zal leven al waar hij ook gestorven. Maar het is geen letje. Dat is geen sluitend sommetje. Dat is de strijd, de goede strijd des geloofs. De strijd des geestes in die doden. Om ze daarvoor in te winnen. Om ze daarvan te overtuigen. Hij leeft en gij leeft met hem. Hij is zalig, gij zijt zalig met hem. Hij zal nooit meer sterven, want hij zit aan de rechterhand van de Vader. Uw leven is met die Christus verborgen bij God. Hij heeft het gezegd, zie. Dat is de goede strijd des geloofs. Ik zal mijn geest geven, Heer, en ik geef de geest. Wij geven de geest op een gegeven moment. Maar u hebt gezegd, ik zal mijn geest geven. O, dat is het toch. Dat wij de geest geven is niet zo leuk, maar het is ergste niet. Maar waar hij zijn geest geeft en zal doen leven, en dat onvoorwaardelijk belooft, dat is toch alleen onze hoop en onze verwachting, geliefde. Wij kunnen toch niet met onszelf, met onze vrouw of man of kinderen, daar kunnen wij het toch niet mee doen. Het is toch onmogelijk. Wij zijn toch eigenlijk al vaak veel te optimistisch. Er is in dat opzicht geen reden tot optimisme. Er is alleen reden tot een gegronde hoop. Maar dan is het ook een gegronde hoop. Dat God zijn armen uitstrekt naar dat knekelveld, naar dat graf, naar die ellendige dode zondaar. Dat God zijn belofte zal waarmaken, ik zal uw God zijn en uw zaad God. Dat God zijn rijk zal voltooien en een schare zal binnenbrengen, die niemand tellen kan. Dat rust toch alleen op die eedswering, op die belofte van God. En ook op deze belofte, ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. Dat dan onze hoop mogen zijn. Want tenslotte, dit woord betekent ook een uitzicht. Wij zijn van de dood omgeven. Wij weten dat wij sterven moeten. Misschien dat we het ook geloven en ermee rekenen dat wij sterven moeten. Dat wij hier op aarde niet zullen blijven. Wat verdrietig, wat al een leed, wanneer ook op deze dag mensen afscheid moeten nemen. En wanneer morgen en overmorgen en nog eens overmorgen, al door de rouwklagers in de straat rondgaan. De graven worden gedompeld. Wat al ingrijpende dingen, kinderen, zuigelingen, maar ook onze vaders en moeders, hoeveel zijn er al uit ons midden weg? En het gaat door. Enige slag gaat en het andere geslacht komt. Hoe troosteloos. Zij veranderen in beenderen, dor en droog. En nu ook wat dat betreft, verspreidt dit woord uit zich licht.
uitzicht voor de toekomst. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Het leven is geborgen in God. Ook als wij de adem uitblazen. Maar het is niet, ja, ik zou bijna zeggen, het is niet normaal. Wat is die ziel? Waar is die ziel? Ja, die is bij God. Maar dat is toch geen mens? God schiet toch mens? In ieder geval, wij staan als voor een muur. Wij zullen als de Heeren het niet verhoed zeggen. Nou kan ik je nooit meer zien. Nou kan ik het nooit meer goed maken. Nou is er niks meer aan te doen. O, mijn moedertje, mijn vader, wat heb ik gedaan? Kinderen, waarom heb ik dit gedaan zo hatelijk, zo nijdig tegen mijn zusje en mijn broer, als de dood onverwacht toeslaat? Maar nu komt hier de Heere ons boodschappen. Het is niet voor goed. Ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. Als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit mijn vlees God aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Je kunt op de aarde gaan als een ongelukkig schepsel. Het is lente, maar je merkt het niet. Het lijkt wel of alles je predikt dood, ondergang. Maar je kan ook over de wereld, over de aarde lopen en naar de bomen en bloemen kijken en mogen denken. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Heren, u maakt het allemaal weer zo fris en groen. Ach, heren, we weten het wel. Het gaat ook weer afval. Het wordt ook dof en stoffig. Maar wat zal het dan zijn als de dood uit het midden wordt weggedaan voor eeuwig en alles in de schoonste vrede en harmonie mag leven? O, dan is er te midden van alle droefenis blijdschap die niet wordt weggenomen. Dan is er te midden van de ondergang de opgang. Soms kunnen wij ver weg zijn van de vrucht van de opstanding van Christus. Zo reukloos, zo smakeloos. Maar in een ogenblik kan hij het licht van de geest doen schijnen. En dan is het net of dat de ziel uitroept, weg vijanden. Zo ik gevallen ben of in duisternis zal gezeten zijn, de Heere is mijn licht. En als ik moet sterven, geen tranen meer, nee, niet al te verzaagd. Hij heeft gezegd dat zijn doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, en dat ze zullen opwaken uit het stof der aarde. O, wij bidden elkaar toe, die kracht des geestes, om te mogen zeggen, hierom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Amen.